Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Michael.
Beste luisteraars, van harte welkom bij de aflevering van Anno Domini van de maand december. In dit programma krijg je een overzicht van de gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis die zich afspeelden in deze maand. Van de 4 à 5 weken die maanden tellen, presenteert Anno Domini voor elke week enige hoogtepunten die door de eeuwen heen werden beleefd door onze broers en zussen in Christus, navolgers van Jezus. In de eerste week van december kunnen we op 1 december het overlijden gedenken van de Engelse martelaren van 1581. Met als de bekendste de heilige jezuïet Edmund Campion in het Engeland van Elisabeth I. Op 2 december overleed de zalige, mystieke schrijver en kluizenaar Jan van Rusbroek, 200 jaar voor die terechtstelling in Tudor-Engeland. In het jaar 1381 in het landelijke Groenendaal. Op het einde van de eerste week, op 7 december, precies 1500 jaar geleden, in de vroege 6e eeuw na Christus, kwam Columba ter wereld in het smaragdgroene eiland Ierland. Columba zou uitgroeien tot de heilige die missioneerde onder de Ieren, Schotten en Picten. Op 1 december 1581 overleden 3 katholieke priesters door executie in Tyburn. Tyburn, nabij Oxford Street vandaag in Londen, toen in het Tudor-Engeland van Elisabeth I en de verhalen van Shakespeare, bestond die plek Tyburn als een synoniem voor de galgen en de doodstraf. Een van de later heilig verklaarde katholieke priesters van deze 3 was Edmund Campion, die we uitlichten omdat zijn levensverhaal ook een heel andere wending had kunnen nemen. De zoon van een boekhandelaar nabij de St. Paulus-kathedraal van Londen werd zijn redenaarstalent al vroeg opgemerkt. Hij werd op school gekozen om een welkomstwoord te spreken voor de toenmalige koningin Maria, de halfzus van Elisabeth en de dochter uit het eerste huwelijk van koning Hendrik de 8e. Door het bijzondere welkomstwoord sponsorde de directeur van zijn school, van Campion dus, ook zijn verdere studies aan de universiteit in Oxford. Zijn keuze om daar te studeren betekende wel een eed zweren aan de koning, wat eveneens betekende dat hij als katholiek niet langer ter communie kon gaan. Koning Hendrik de 8e leefde op zeer gespannen voet met katholieken omwille van huwelijkskwesties. Daar in Oxford klom hij geleidelijk op tot een leidinggevende positie als professor en tutor. In die hoedanigheid verwelkomde hij ook deze keer aan de Universiteit van Oxford wel, de veel jongere halfzus van Maria, kroonprinses Elisabeth. Waar zij zeer van onder de indruk was. Er deden dan ook enige tijd de geruchten rond dat Campion zou huwen met de kroonprinses. Maar het godsdienstklimaat verslechterde in Engeland en Campion week als geleerde uit naar Dublin voor studie, onder de schuilnaam meneer Patrick. Van daaruit, na een jaar, reisde hij door naar Douai, waar hij de heilige Eucharistie opnieuw kon ontvangen, wat hij hemzelf 12 jaar had ontzegd om te kunnen studeren. Daar werkte hij als retorica-professor in het Engels College en ontving er, in die streek, de lagere wijdingen. Na enige jaren daar in de Lage Landen reisde hij daarna verder te voet, vermomd als pelgrim, naar Rome om daar jezuïet te worden. Zijn oversten in Rome beslisten om hem te plaatsen in Praag, waar hij 6 jaar retorica en filosofie gaf in het jezuïetencollege van deze belangrijke stad van Bohemen. Daarna stak hij opnieuw het kanaal over naar Engeland als missionaris voor de onderdrukte katholieken die noodgedwongen in huis clandestien samenkwamen. Helaas, Campion liep tegen de lamp nadat priestervangers hem waren beginnen schaduwen. Tijdens zijn tijd als gevangene werd hem haast gesmeekt zich te bekeren tot het Anglicaanse geloof, ook zelfs door dichte vertrouwelingen van de inmiddels ongehuwd gebleven koningin Elisabeth. Campion werd zelfs de zetel als aartsbisschop van Canterbury beloofd en welstand en dus volledig eerherstel. In eer en geweten weigerde Campion. Uiteindelijk, op 1 december 1581, werden de drie geëxecuteerd in Tyburn. Op 1 december 1381, in hetzelfde jaar dat de Gentenaren strijd leverden in het naburige graafschap Vlaanderen met Lodewijk van Malen, waarbij de troepen van de graaf Nevele plunderden, overleed in het naburgelegen hertogdom Brabant de Augustijnse kanunnik Jan van Rusbroek. Jan van Rusbroek, of Johannes van Rusbroek, bracht veel tijd door in zijn leven om te schrijven over het ervaren van God en om daardoor andere gelovigen te bemoedigen en op weg te helpen door zijn geschriften. Wat van hem de belangrijkste telg maakt van de Vlaamse mystici. Zijn voornaamste boek werd De Goddelijke Bruiloft. Na enige omzwervingen in Brussel bij de toen nog Sint-Goedele Kerk, waar de priesters niet te al voorbeeldig leefden, verbleef Van Rusbroek met 2 anderen lange tijd haast als kluizenaar in Groenendaal. Daar schreef hij het hoofddeel van zijn werken in afzondering. Waaronder deze vergelijking. Wees als een bij. Ik wil u hier een kleine gelijkenis vertellen, opdat je niet zou dolen, maar je goed zou gedragen in deze toestand van zoetheid. Daarom zal je aandacht schenken aan de wijze bij en doen zoals zij. Zij woont in de eenheid met haar vergaarde gemeenschap en vliegt uit, niet bij storm, maar bij stil en kalm weer in de zonneschijn, naar alle bloemen waar men zoetheid in kan vinden. Zij rust op geen enkele bloem en verwijlt niet bij enige schoonheid of zoetheid, maar ze trekt er honing en was uit. Dat is zoetheid en stof die dient voor verlichting en ze brengt het naar de vergaarde gemeenschap, opdat ze vruchtbaar zou zijn tot ieders groot voordeel. In het geopende hart, waar Christus de eeuwige zon in schijnt, daar doet hij het hart en alle innerlijke vermogens groeien en bloeien en vloeien met de vreugde en zoetheid. Zo hoort de wijze mens te doen als de bij. Hij zal vliegen met opmerkzaamheid, met verstand en beleid naar alle gaven en naar alle zoetheid die hij ooit voelde en naar al het goede dat God ooit voor hem deed. En met de angel van de liefde en de innerlijke aandacht zal hij van de vele vertroostingen en goedheden proeven. En toch, op geen enkele bloem van de gaven rusten, maar hij zal beladen met lof en dank terugvliegen naar de eenheid waar hij met God wil rusten en wonen in eeuwigheid. Aldus het fragment van de vergelijking Wees als een bij. Op 1 december in het jaar 1381 in het landelijke Groenendaal langs de Deile overleed Jan van Rusbroek op de gezegende leeftijd van 88 jaar. Op 7 december zag Columba het levenslicht in hetzelfde jaar 521, waarin de toekomstige Byzantijnse keizer Justinianus de benoeming als consul ontving. Columba kwam ter wereld in Ierland. Hij werd gezien als een leidersfiguur in het klooster waar hij binnentrad en groeide uit als Ierse abt tot missionaris-evangelist met de grote verdiensten van de verspreiding van het christendom in het huidige Schotland en aan het begin van de missionering van de eilanden ten noorden daarvan, de Hebriden. Hij stichtte de belangrijkste abdij op Iona, die eeuwenlang een dominante religieuze en politieke instelling van de regio werd. Columba studeerde onder enkele van de meest prominente kerkelijke figuren van Ierland van die tijd en stichtte verscheidene kloosters in het land. Rond 563 staken hij en 11 metgezellen de Ierse Zee over, alvorens zij zich vestigen in Iona in Schotland, dat toen dus deel uitmaakte van het koninkrijk Dalriada. Dat koninkrijk die vandaag niet meer bestaat, omsloeg zowel een deel van het eiland Ierland als een deel van wat we vandaag Schotland noemen. Waar zij dus op Iona een nieuwe abdij stichten, als uitvalbasis voor de verdere verspreiding van het christendom dat hij had geleerd van de meest prominente kerkelijke figuren van de Kelten. Om te missioneren onder de heidense noordelijke Pictische koninkrijken. Hij bleef actief ook in de Ierse politiek, hoewel hij het grootste deel van de rest van zijn leven dus in Schotland doorbracht. 3 overgeleverde vroeg-middeleeuwse Latijnse hymnen kunnen ook aan hem worden toegeschreven. Muziek nam een belangrijke plaats in voor het leven van de heilige Columba. Zelf was hij ook gevormd als bard voor hij intrad in het klooster. Blijven we daarom nog wat langer in de tijd van de heilige Columba en de Keltische missionering met deze muziek aan hem toegeschreven. In de tweede week van december overleden Edmund Jennings en gezellen op de tiende van de maand in het jaar 1591 in hetzelfde Tudor-Engeland. Haast dag op dag 10 jaar dus na de vorige meervoudige executie. Op 12 december, eerder in diezelfde 16e eeuw, verscheen onze lieve vrouw van Guadeloupe aan Juan Diego op de Tepeyac-heuvel nabij de Spaanse koloniehoofdstad Mexico-stad. De volgende dag, 13 december ten derde, een slordige eeuw later, in de 17e eeuw dus, overleed de heilige zuster Johanna Francisca de Chantal, niet ver van de rivier Allier in Centraal-Frankrijk, net voor Lodewijk XIV de troon zou bestijgen. Op 14 december, als vierde gebeuren in de tweede week van december, in hetzelfde jaar van de executies in Tudor-Engeland, overleed in het toen Castiliaanse Andalusia de heilige mysticus en schrijver Johannes van het Kruis, net geen 50 geworden. De Londense martelaren van 1591 zijn een verzameling van 7 martelaren, zoals zij die heilig verklaard zijn als zij die zalig verklaard zijn, die in Londen, Tyburn om precies te zijn, net buiten Londen, de plaats waar de galgen stonden van de stad, op 10 december 1591, in een periode van vervolging die volgde op een verscherping van de anti-katholieke wetten, onder Elisabeth I dus. De centrale figuur in hun verhaal is de priester Edmund Jennings. Edmund Jennings werd geboren in Lichfield, een stad in Staffordshire, in Noord-Engeland. Hij werd page van een Engelse edelman die Engeland verliet om priester te worden in Frankrijk. Diep onder de indruk van dit voorbeeld vertrok ook Edmund vanuit Engeland naar Frankrijk, waar hij, zoals zoveel in die tijd, in Rijm studeerde en werd gewijd in Frankrijk. Op slechts 23-jarige leeftijd werd hij in het voorjaar van 1590 naar Engeland teruggestuurd. Hij was vervreemd van zijn familie omwille van zijn geloof, maar ondanks die vervreemding keerde Edmund terug naar Lichfield om zijn familie te bezoeken. Alleen om te ontdekken dat zijn ouders waren overleden. Edmund ging dus naar Londen op zoek naar zijn broer, die wel nog leefde, John. John was een fervent puritein gebleven en was fel anti-katholiek geworden zelf. John waarschuwde Edmund dat als Edmund priester was geworden zoals hij vermoedde, dit alleen de dood over hemzelf zou brengen en diepe schande over zijn familie en vrienden. Edmund trok voor een paar maanden het land in om te ontsnappen. Maar in de herfst van 1591, het jaar nadien dus, keerde Edmund terug naar Londen. In november droeg hij de heilige mis op voor een groep katholieken te huizen van een bejaarde schoolmeester, Swithin Wells, en diens vrouw, Margaret. Midden in de heilige mis verscheen de beruchte priestervanger Topcliffe aan het huis. Enkele mannen die met hen de mis hadden opgedragen, hielden Topcliffe en zijn mannen op afstand tot de heilige mis was afgelopen in de gaten. Voordat zij konden ontsnappen, echter, werden Edmund Jennings en Polydor Plasden samen met de leken tijdens de Eucharistie nog gearresteerd. Op 10 december van dat jaar werden de aangehoudenen op straffen van landverraad op de beruchte executieplaats Tyburn nabij Londen op gruwelijke wijze geëxecuteerd. Van degenen die op die dag de heilige mis hadden bijgewoond, bleef alleen Margaret Wells in leven. Margaret kreeg uitstel voor haar eigen executie en stierf 11 jaar later in de gevangenis. Eustace White, een priester die door Topcliffe gevangen was genomen en met extreme wreedheid was gemarteld, werd ook geëxecuteerd naast Wells en Plasden. Brian Lacey, een priester die door zijn eigen broer was verraden, werd die dag ook vermoord. De broer van Edmund Jennings werd nog geen 2 weken later uiteindelijk toch katholiek. Hij werd Franciscaan en stichtte een klooster voor zusters Franciscanissen in Brussel. Op 12 december 1531 verscheen Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe op de tilma, iets tussen een bovenkleed en een mantel, gedragen door nazaten van de Azteken en andere volken van Centraal Mexico, aan een ziener, genaamd Cuautla-Tohuatzin, Juan Diego voor de Spanjaarden. Hij was geen nazaat van de Azteken, maar van de Chichimeken, rondreizende stammen ten noorden van de nazaten van de Azteken. Guadeloupe, de naam, is strikt genomen de naam van de afbeelding zelf, maar de naam werd uitgebreid tot de kerk waarin de afbeelding stond en tot de stad die rond die kerk is gebouwd. De traditie is oud en consistent, en in zowel mondelinge als schriftelijke bronnen, Indiaans en Spaans, is het verhaal met kleine verschillen onveranderd dezelfde. Het gaat als volgt. De Heilige Maagd verscheen op zaterdag 9 december 1531 voor het eerst aan de recente bekeerling Juan Diego, die zich op de Tepeyac-heuvel haastte om in het dorp Tlatelolco de Heilige Mis te horen. Het dorp dat uitgroeide tot een deel van Mexico-stad vandaag. Haar stem stuurde hem, dus Juan Diego, naar de bisschop Zumárraga om een heiligdom te laten bouwen op de plaats waar zij stond. Zij was die avond en de komende zondagavond daarop op diezelfde plaats om te luisteren naar het antwoord van de bisschop. De bisschop antwoordde Juan Diego dat hij de boodschapper niet onmiddellijk geloofde en liet hem ondervragen en vroeg ook om aanwezig te zijn bij deze verschijningen en zei hem tenslotte dat hij de dame die zei dat zij de moeder van de ware God was om een teken moest vragen. Juan Diego stemde gemakkelijk toe om dat gewenste teken te vragen en de bisschop liet hem daarop weer vrij. Juan Diego was de hele maandag daarop, dus in dit korte tijdsbestek, bezig met Bernardino, een oom die stervende was en aan koorts leed. De traditionele Azteekse medicijnen hadden gefaald en Bernardino leek op sterven na dood. Bij het aanbreken van de dag, op dinsdag 12 december 1531, rende Juan naar het nabijgelegen Sint-Jacobsklooster voor een priester, om de verschijning en de voortijdige boodschap van de bisschop te vermijden, glipte hij rond waar nu de putkapel staat. Maar de Heilige Maagd stak naar hem over en zei: "Welke weg neemt gij, zoon?" Er volgde, zo staat te lezen, een teder dialoog. Zij stelde Juan gerust over zijn oom, aan wie zij ook even verscheen en die zij terstond genas. Zij noemde zichzelf de Heilige Maria van Guadeloupe en zei tegen Juan dat hij terug moest gaan naar de bisschop. Hij, de bisschop, vroeg Maria om het teken dat hij nodig had om zeker te zijn dat deze verschijning wel werkelijk was. Zij zei tegen Juan naar de rotsen te gaan en rozen te plukken. Juan wist dat het niet de tijd of de plaats was voor rozen, maar hij ging en vond ze toch. Vele verzamelde hij in de schoot van zijn tilma, de bewuste lange mantel of omslagdoek, en ik kwam zo terug. De Heilige Moeder herschikte de rozen en zei hem onaangeroerd en ongezien te bewaren tot hij bij de bisschop was. Toen hij Zumarraga ontmoette, bood Juan het teken aan de bisschop aan. Toen hij zijn mantel openvouwde, vielen de rozen vers en nat van de dauw eruit. En Juan schrok toen hij de bisschop en zijn begeleiders voor zich zag knielen. De levensgrote beeldenis van de Heilige Maria, precies zoals Juan haar had beschreven, stond te stralen op de tilma. Het beeld werd vereerd, bewaakt in de kapel van de bisschop en spoedig daarna in processie naar het voorschrijn gedragen. Het grof geweven materiaal van de tilma, waarop de afbeelding staat, is zo dun en open, zoals bijna een arm zakgoed. Het is gemaakt van plantaardige vezels, waarschijnlijk van een soort agave. Het bestaat uit twee stroken, ongeveer 70 centimeter lang en 18 breed, die door een zwak stiksel bijeen wordt gehouden. De naad is zichtbaar in het midden van de figuur, opzij van het gezicht. Ook heeft dit waargebeurde verhaal een Vlaams kantje. Vader Pieter van der Moeren, ook wel bekend als Fray Pedro de Gante of Pedro de Mura, was een Franciscaanse missionaris in het 16e eeuwse Mexico. Geboren in Gerardsbergen, in het huidige België, was hij van Vlaamse afkomst. Aangezien Vlaanderen net als Spanje tot het Habsburgse Rijk behoorde en hij familie was van koning Karel V, men dacht dat hij een bastaardzoon was van keizer Maximiliaan I, kreeg hij toestemming om naar de kolonies van Nieuw-Spanje te reizen, als een van de groep Franciscaanse broeders. Vader Pieters groep arriveerde in feite eerder dan de 12 Franciscanen die gewoonlijk als de eerste broeders van Nieuw-Spanje worden beschouwd. In Mexico bracht hij zijn leven door als missionaris, waar hij de inheemse bevolking, de christelijke catechismus en de blijde boodschap bekend maakte. Een van zijn belangrijkste bijdragen aan Mexico was de oprichting van de school van San José de los Naturales. Dit was de eerste school die door Europeanen in de Amerika's werd opgericht. Welnu, dezezelfde vader Pieter was degene die onder meer Juan Diego de catechismus had bijgebracht en ook had gedoopt. In 1568 verwijst de bekende historicus Bernal Díaz, een metgezel van Cortés, terloops naar Guadalupe en haar dagelijkse mirakels. De geestelijkheid, wereldlijk en regulier, is opmerkelijk trouw gebleven aan de devotie van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Vooral de bisschoppen hebben haar bevorderd. De visioenen van Juan Diego en de wonderbaarlijke beeltenis vormen de basis van de verering van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Deze verering is alomtegenwoordig in Mexico, wijdverspreid in de Spaans sprekende Amerika's en steeds meer wijdverspreid nog daarbuiten. Als gevolg daarvan is de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe nu een van de 's werelds belangrijkste christelijke bedevaartsoorden, die in 2010 nog 22 miljoen bezoekers ontving.
Santa María, Guadalupe, Chiaca, compañero, Chipa.
Op 13 december 1641 overleed Johanna Francisca de Chantal, stichteres van de zusters Visitandinnen. Ze stierf in Centraal-Frankrijk. Het land werd in die tijd geregeerd door de nietsontziende Lodewijk XIII, die zijn moeder en regentes Maria de Medici het land uitwees en haar naaste medewerkers in het land vervolgde of liet ombrengen. En ook het land van de opgang van kardinaal Richelieu en de musketiers in die tijd. Als dochter van een edelman huwde ze in haar stand met baron de Chantal, met wie ze een vreugdevol gezin vormde en 4 kinderen kreeg. In de tienerjaren van die kinderen overleed de baron en echtgenoot echter bij een jachtongeval. Resoluut koos de barones de Chantal op haar 28e, na een tijd van rouw, vervuld van liefdesverdriet, een eed van kuisheid te zweren, maar ook te kiezen voor de opvoeding van haar kinderen, ongebruikelijk in die tijd, en voor een leven van gebed en naastenliefde. Franciscus van Sales werd haar geestelijk begeleider. Hij raadde haar aan om een kloosterorde voor zusters te stichten. Dat deed ze ook, en die congregatie kreeg de naam Visitandinnen, naar de visitatie, of het bezoek van Maria en haar nicht Elisabeth. Pater Dries van den Akker voegt hieraan toe dat de zusters een beschouwend leven leiden. Ze besteden de meeste aandacht aan stil, persoonlijk gebed. Daarbij hadden ze het voorbeeld van Maria voor ogen, van wie in het evangelie 2 keer wordt opgemerkt: zij bewaarde al de dingen in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De zusters hadden daarbij een bijzondere verering ook voor het heilig hart van Jezus. Het bijzondere aan de visitandinnen was dat ze vrouwen aanvaarden tot de congregatie die door andere ordes werden afgewezen vanwege slechte gezondheid of leeftijd. Toen mensen kritiek op haar hadden, zei de Chantal, beroemd: wat wil je dat ik doe? Ik hou zelf van zieke mensen. Ik sta aan hun kant. Gedurende de eerste 8 jaar was de nieuwe orde ook ongewoon in haar publieke optreden, in tegenstelling tot de meeste vrouwelijke religieuzen die in afzondering in kloosters verbleven. Het volgende, uit de memoires van zuster Françoise Madeleine de Chauqui, secretaresse van de heilige Johanna Francisca, wil ik u ook niet onthouden. Op zekere dag sprak de heilige Johanna vol vuur de volgende woorden, die ik toen onmiddellijk opschreef: mijn beste dochters, de meeste heilige vaders en steunpilaren van de kerk hebben niet de marteldood ondergaan. En wat denkt ge dat daar de reden van is? Nadat ieder haar mening gegeven had, zei de heilige moeder: ik denk dat dit komt omdat er nog een ander soort martelaarschap is. Men noemt dat ook wel het martelaarschap van de liefde. Daarin houdt God zijn dienaren en dienaressen in leven om hen te laten werken tot zijn glorie. Zo maakt hij hen tot martelaren en belijders tegelijk. Ze voegde daar nog aan toe: ik weet dat de dochters van de visitatie voor dit martelaarschap bestemd zijn en dat God dit zal opleggen aan degenen die zo gelukkig zijn ernaar te verlangen. Toen echter een van de zusters vroeg waarin dat martelaarschap dan wel bestond, antwoordde zij: wees bereid in alles de wil van God te volbrengen. Dan zult ge het ervaren, want de liefde Gods dringt met haar zwaard door tot in de geheimste schuilhoeken van onze ziel en scheidt ons van onszelf. Ik ken iemand die door de liefde op een gevoeliger wijze van alles is gescheiden dan wanneer tirannen met het zwaard haar lichaam van haar ziel zouden hebben gescheiden. We begrepen dat zij over zichzelf sprak. Toen echter een zuster vroeg hoe lang dit martelaarschap dan wel duurde, zei ze: vanaf het moment dat wij ons onvoorwaardelijk aan God geven tot aan het ogenblik van onze dood. Maar dit geldt voor de edelmoedigen, voor degenen die niet terugkomen op hun besluit en aan de liefde trouw blijven. Want de zwakken en allen die maar weinig liefde en standvastigheid bezitten, zal onze Heer het martelaarschap besparen. Hij laat hen hun middelmatig leven leiden, omdat ze anders misschien van hem zouden afdwalen. Want hij doet de vrije wil nooit geweld aan. Toen men hierop reageerde met de vraag of dit martelaarschap van de liefde wel ooit met het lichamelijk martelaarschap gelijk kon worden gesteld, zei ze: laten we ons niet afvragen of er sprake is van gelijkheid. Ik geloof zeker dat het ene niet onderdoet voor het andere. Want de liefde is sterk als de dood. Zo staat te lezen in Hooglied. Want de martelaren van de liefde lijden 1000 maal meer door in leven te blijven en de wil van God te doen, dan wanneer ze 1000 keer hun leven moesten geven om getuigenis af te leggen van het geloof, de hoop en de liefde. Op 14 december 1591, in hetzelfde jaar dus van priestervervolgingen in Tudor-Engeland, overleed over het kanaal in de Golf van Biscayen in Andalusië Sint-Jan of Johannes van het Kruis, stichter, samen met de heilige Teresa van Avila, van de ongeschoeide Karmelieten. En hij is ook mystieke schrijver geweest. Hij kwam ter wereld in armoede en werd als kind afgestaan. In zijn jeugd hielp hij de armen in het hospitaal van Medina del Campo. Hij trad in op de leeftijd van 21 jaar als lekenbroeder. Dat zijn vaak knechten die niet echt gebonden waren aan de leefregels in een klooster, maar wel het zware en onaangename werk opknapten. Hij leefde strikter de leefregels van de regel van de Karmel na dan voorgeschreven. Later, misschien daardoor, kreeg hij de kans om te studeren in Salamanca en ontving zijn priesterwijding op 25-jarige leeftijd. Teresa van Avila, die toen ook in Salamanca verbleef, overtuigde hem om samen met haar de congregatie van de Karmel te hervormen tot de ongeschoeide Karmel. Hij stemde toe en nam daarop de naam Johannes van het Kruis aan, als novicemeester van de orde. Tegelijk werd hij geestelijk begeleider en biechtvader van het klooster van Teresa van Avila, bij de zusters. De hervormingen van de Karmelieten gingen niet over rozen alleen. Zijn medebroeders ondervonden te veel doornen naar hun zin en stuurden hun hervormer terug naar het hospitaal van Medina del Campo. Maar hij weigerde, zonder toegeven, en werd daarom gevangen gezet in Toledo. Na 9 maanden kon hij echter ontsnappen uit deze gevangenis. Daarop, toen deze gebeurtenis hen ter oren kwam, koos men hem tot vicaris-generaal van Andalusië. En zijn hervormingen van de orde gaven de Karmelieten een duurzame nieuwe adem. Tijdens heel zijn wisselende levensloop maakte Johannes van het Kruis veel tijd voor contemplatief gebed, dat wil zeggen beschouwend. Niet zozeer het gebed opvullend met een devotie of met een gebed, maar zichzelf in de stilte openstellend voor wat God wil zeggen in onze ziel. Daaruit voortvloeiend kwamen veel mystieke geschriften. Aan het begin van de vorige eeuw kreeg deze heilige onder paus Pius XI ook de titel leraar van de kerk.
Aquel tiempo era llegado en que hacerse convenía el rescate de la esposa que en duro yugo servía debajo de aquella ley que Moisés dado le había el padre con amor tierno de esta manera decía, ya ves, hijo, que a tu esposa, a tu imagen hecho había, y en lo que a ti se parece, contigo bien convenía.
In de derde week van december, op de 15e van de maand, wanneer in onze streek Lodewijk de 14e de streek onveilig maakte, overleed Virginia Centurione Bracelli. Tijdens haar leven had deze later heilig verklaarde een uitzonderlijke liefde voor de zieken. Vervolgens, op de 17e van de maand, in het jaar 1901, blies Josep Mayanet y Vives zijn laatste adem uit. Ten derde, op 20 december 1301, anderhalf millennium eerder, verliet ook Gassianus van Tours zijn aardse bestaan. Hij was de eerste bisschop van het toen Gallische Tours in het Romeinse keizerrijk. Op 15 december overleed in de Noord-Italiaanse havenstad Genua de heilige vrouw Virginia Centurione Bracelli in 1651. Dit 10 jaar na het overlijden van de stichteres van de Visitantinnen, Johanna Francisca de Chantal. Deze later heilig verklaarde vrouw Bracelli leefde in de tijd van Caravaggio, Rubens en de Spaanse Habsburgers, die ook Italië domineerden. Dochter van Giorgio Centurione, een imponerend en controlerend persoon die de doge van Genua werd, en Lelia Spinola, groeide Virginia op in een vroom en zeer voorname familie en voelde zij zich als kind al aangetrokken tot het religieuze leven. Vanwege haar familiale positie stemde zij echter in een gearrangeerd huwelijk met Gasparo Grimaldi Bracelli. Hij, Gasparo Grimaldi Bracelli, was een drinker, een gokker en hoewel het paar 2 dochters kreeg, was hij weinig vader of echtgenoot. Virginia werd weduwe op haar 20e, na 5 jaar huwelijk, en met dus 2 kleine kinderen. Virginia trok in bij haar schoonfamilie, zorgde voor haar kinderen en wijdde haar vrije tijd aan gebed en liefdadigheid. Toen haar dochters volwassen en getrouwd waren, legde Virginia zich volledig toe tot de zorg voor de zieken, bejaarden en verlaten kinderen. Oorlog tussen de Spaanse Habsburgers en de Fransen in de regio leidden tot veel weeskinderen, waarvan Virginia er een aantal opnam en verzorgde, en ze werkte met vluchtelingen in de stad. Toen haar schoonmoeder op een hete zomerdag stierf, stortte Virginia zich nog verder op het werk, veranderde haar huis, dat van haar schoonmoeder dus, in een toevluchtsoord en stichtte de Cento Signore della Misericordia Protettrici dei Poveri di Gesù Cristo. Haar huis werd overspoeld door behoeftigen tijdens een pest- en hongersnood in de jaren 1629-30, nog boven een oorlog toe. Om hen allemaal te huisvesten, huurde Virginia het leegstaande klooster van Monte Calvario en verhuisde daar naartoe op het einde van de oorlog. Virginia verzorgde al snel een 300-tal patiënten en in 1635 kreeg ze officiële erkenning van de regering van de stadstaat Genua voor haar ziekenhuis. Virginia werkte nauw samen met de jonge vrouwen in haar huizen en onderwees hen godsdienst en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. De uitgaven van de Monte Calvario waren buitensporig hoog door het grote aantal noodlijdenden ook. Dus kocht Virginia twee villa's aan en begon met de bouw van een kerk ook nog, gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Toevlucht. Het werd de moederkerk van de congregatie die verdeeld was in twee takken. De zusters van Onze Lieve Vrouw van Toevlucht op de Calvarieberg en de zusters van Onze Lieve Vrouw op de Calvarieberg. De laatste 10 jaar van haar leven, waar aan het begin daarvan een groep beschermelingen, de oversten en de gouverneurs van het instituut werden gekozen, trok Virginia zich terug uit de administratie en werkte als de nederigste zuster, deed klusjes op het terrein en bedelde ook om aalmoezen voor het instituut. Hoewel het instituut een succes was, met het genezen van zieken, het onderwijzen van kinderen, het opleiden van volwassenen en het helpen van losbandigen om weer een biddend en eerlijk werkend leven te leiden, begon de steun, persoonlijk en financieel, helaas af te nemen. Want de donateurs hadden niet meer de kans om in leidinggevende functies met Virginia samen te werken. Veel mensen uit de midden- en hogere klasse namen niet meer deel, uit angst voor de arme en ruwe bewoners die nu mee aan het bestuur stonden. Hoewel haar gezondheid afnam, keerde Virginia dan terug naar de actieve administratieve taken. Ze zette zich in voor de algemene geestelijke ontwikkeling van de hele regio en ijverde voor de keuze van de Heilige Maagd Maria als patrones van de Republiek Genua, voor de instelling van de 40-uren-devotie en voor de heropleving van missies bij mensen thuis. Ze trad op als vredestichteres tussen adellijke huizen en hielp bij de verzoening tussen de autoriteiten van de kerk en de republiek, waarmee ook een einde kwam aan een geschil dat was veroorzaakt doordat de stedelijke regering haar steun aan het instituut had stopgezet. Virginia bleef werken tot het einde van haar dagen en ontving in haar latere jaren de gaven van visioenen en innerlijke ingaves. Op 17 december 1901 overleed priester en stichter Josep Manet y Vives in Barcelona. In hetzelfde jaar kwam een einde aan de bokseropstand in China en in dezelfde maand vond de eerste Nobelprijsuitreiking plaats, 50 jaar na de dood van Alfred Nobel, de uitvinder van het dynamiet. Priester Josep blies in 1901 dus zijn laatste adem uit van een leven die blijk gaf van een grote devotie voor families en de heilige familie in het bijzonder. Zelf kwam Josep uit een kroostrijk en vroom gezin. Na een tijd van dienst, geweest te zijn als privésecretaris van de bisschop van Urgel en in hun seminarie van dat bisdom, besloot priester Josep de congregatie van de zonen van de heilige familie te stichten in 1864. In datzelfde jaar kwam de eerste conventie van Genève bijeen in de Europese luwte van de Amerikaanse burgeroorlog over de Atlantische Oceaan. Precies 10 jaar later, in 1874, tijdens de derde Carlistenoorlog in Spanje, een burgeroorlog tussen twee takken van de Bourbon-dynastie in Spanje, ja, dus deze keer was er een burgeroorlog in Spanje zelf, stichtte priester Josep desondanks de missionaire dochters van de heilige familie van Nazareth. Beide congregaties waren toegewijd aan het dienen van het christelijk gezin, onderwijs en parochiebediening. En werken tegenwoordig in heel Europa, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika. Hij stichtte eveneens scholen en centra voor hulpbehoevenden in verschillende Spaanse steden en had nog tijd over om boeken en pamfletten te schrijven ter aanmoediging van de devotie tot de heilige familie, ter bevordering van de geestelijke vorming van de leden van zijn congregatie en ter ondersteuning van gezinnen in moeilijkheden, en ook over schoolmanagement. Priester Josep, zijn devotie en missie doordrongen zijn leven zo dat hij ook de geestelijke bezieler werd van een van de weinige nieuwe kathedralen nog onder constructie, de Sagrada Familia, de heilige familiekathedraal, gebouwd door de dienaar van God, Antonio Gaudí. Op 20 december 301 overleed de heilige bisschop Gassianus, de eerste bisschop van Tours. Tours gelegen aan de rivier de Loire. Zijn overlijden viel enige jaren voor de laatste christenvervolging onder keizer Diocletianus. In datzelfde jaar 301 verklaarde het koninkrijk Armenië zich tot het eerste christelijke volk ter wereld. Over het leven van Gassianus is in feite bitter weinig bekend gebleven. Hij missioneerde in opdracht van paus Fabianus in de Gallisch-Frankische Turones aan de Loire, als geestelijke zoon van de beter bekende Saint-Denis of Sint-Dionysius van Parijs. Die heilige, die werd onthoofd, maar na zijn onthoofding zijn hoofd opnam en begon te zingen. Voornamelijk de bekende opvolger van Gassianus, Sint Maarten, die een grote devotie had voor Gassianus, geraakte zijn nagedachtenis niet verloren. Toen Maarten bisschop werd in Tours, waren er immers geen christen meer, al vertelden ze wel over ene Gassianus die eerder de streek was rondgetrokken met een blijde boodschap, die wel een indruk had nagelaten. Sint Maarten bracht volgens Gregorius van Tours vele momenten door al biddend aan het graf van de stichter van het bisdom Tours. De huidige kathedraal van Tours draagt nog altijd de naam Saint Gatien of Gassianus. Luisteren we op het einde van deze derde week van december naar het lied, toegeschreven aan de heilige Ambrosius, een generatie later dan de heilige Gassianus, maar even Romeins. In de vierde week van december viert de kerk de wonderlijke gebeurtenis, de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem. Dat moment namen christenen aan als het begin van hun tijdrekening. Enkele dagen daarna, op 28 december, gedenken we de dag van de onschuldige kinderen, die kort na de geboorte van Jezus zo hebben plaatsgehad in diezelfde stad, Bethlehem. En deze aflevering sluiten we dan af in de jaren waarmee we begonnen zijn, ergens na Kerstmis 1591 in Tudor, Engeland. de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem, waarmee we het startpunt markeren van de tijd, na de komst, de menswording van de Messias, de vervulling van vele schriftwoorden van de profeten van Israël, dat moment namen we als christenen aan als het begin van onze tijdrekening, van het jaar des Heren, de jaartelling Anno Domini. Alleen, vanaf wanneer werd deze jaartelling gebruikt? Deze jaartelling, vanaf de geboorte van Jezus, komt uit de traditie van de kerk in de 6e eeuw, betrekkelijk laat dus, in de tijd van Clovis en Justinianus. Tot in die tijd gebruikten velen voor hun jaartelling ofwel ten eerste de naam van de huidige consul of keizer van het weinige dat overbleef van het West-Romeinse Rijk, ofwel ten tweede de Anno Mundi-jaartelling, berekeningen op basis van de openbaringen van de Heilige Schrift vanaf het ontstaan van de wereld, en ten derde de Anno Martyrium, vanaf de laatste grote christenvervolging onder keizer Diocletianus. Daarom werd de Anno Martyrium, die ook wel Anno Diocletianus werd genoemd, afgekort met AD. De monnik, Dionysius, bijgenaamd de Nederige dus, bracht een belangrijke schakel in de omwenteling naar de Anno Domini jaartelling. Geboren aan de oevers van de Zwarte Zee in het huidige Roemenië, groeide de geestelijke uit tot volgens sommigen de grootste geleerde in Rome van zijn tijd. Hij sprak vloeiend Grieks en Latijn en schreef met een grote liefde voor precisie en berekeningen. Naar de huidige maatstaven waren zijn berekeningen van de monnik dan misschien wel niet zo precies, maar voor zijn eigen tijd van verval, verschrikkingen en verwezingen van geletterdheid doet de onderneming van deze monnik aan als licht brengen in de duisternis. Er is voldoende bewijs voorhanden dat deze monnik Dionysius met de jaartelling vanaf de geboorte van Christus, de incarnatie, drie problemen ineens wilde oplossen. De duisternis in verschillende berekeningen om Pasen vast te stellen, die twist en oneenigheid bracht, de duistere herinnering die verder leefde in de telling Anno Diocletianus, die eer bewees aan een keizer die het in feite niet verdiende, en de duisternis waarin christenen leefden van zijn tijd, het algemeen onbehagen voor het verval en de daardoor onmiddellijke verwachting van Jezus' wederkomst. De Anno Mundi-jaartelling voorspelde volgens sommigen namelijk dat in de 6e eeuw, hun eeuw dus, het einde der tijden was aangebroken. Om deze uiteenlopende problemen het hoofd te bieden, bracht de Anno Domini-jaartelling sinds de incarnatie van Jezus Christus dus een jaartelling van uitkomst als licht in deze verschillende duisternissen. Het zou overigens nog duren tot Beda Venerabilis, een al even buitengewone geleerde, maar deze keer Angelsaksische monnik, haast twee eeuwen later, tot de Anno Domini jaartelling algemeen ingang vond.
الضابط الخليقة بأسرها بقبضته اليوم يولد من البتول الضابط الخليقة بأسرها.
Niet lang na 25 december gedenkt de kerk de onschuldige kinderen, misschien beter bekend als onnozele kinderen. In de streek van Bethlehem zou Herodes de Grote in zijn woede ontstoken door de list van de wijzen die niet naar de koning waren teruggekeerd, besloten hebben alle eerstgeborene jongens te doden. Zoals wel vaker met historische gebeurtenissen staat niet met rostvaste zekerheid te boek dat deze kindermoord in Bethlehem heeft plaatsgehad. Naast de evangelies maken geen historici melding van deze gebeurtenis. Wel is zeker dat Herodes er niet voor terugschrok om familieleden te doden, mochten ze enige bedreiging vormen voor zijn koningschap, en dat deze heerser van het Romeinse Judea een schrikbewind voerde. Ook is zeker dat het legendarisch karakter van de kindermoord in de aangedikte aantallen zou liggen. Dat zou ook kunnen verklaren waarom historici in die tijd, zoals Flavius Josephus, er geen vermelding van maken. De onschuldige kinderen liet volgens de heilige evangelist Matthäus de schrift in vervulling gaan van Jeremia, hoofdstuk 31, vers 15, waar Rachel als moeder van de stammen van Jozef en Benjamin haar nageslacht beweent, die verdwenen is, waar ogenschijnlijk geen leven meer in zit, en dat terwijl het volk van oudsher geloofde dat uit die stam ooit nog de Messias zou voortkomen, degene die de wereld zou omvormen tot een tuin van vrede. De stamboom was dus ten dode opgeschreven, maar uit die stronk zou toch weer een nieuw takje ontspruiten. Jezus. Afsluiten doen we deze aflevering waarmee we begonnen waren, in het Tudor-Engeland van Elisabeth I. Nu naderen we de laatste dagen van het jaar 1591. We volgen de Engelse katholieke priester William Pattinson, die in het Engelse College van Reims, over het kanaal dus, zijn seminarie liep en ook in die stad werd gewijd, omdat de Anglicaanse kerk de enige toegestane godsdienst was in Engeland. Hij zeilde al snel terug naar Engeland en bouwde er enige jaren een netwerk op van ondergedoken trouwe gelovige katholieken. Op de derde zondag van de Advent van het jaar 1591 droeg hij de heilige Eucharistie op in de Londense voorstad Clerkenwell, in een huiskerk. Op die avond dus, na de heilige mis, dineerde hij er samen met nog andere priesters, waaronder James Young. Op die bewuste avond wisten priestervangers hen in de val te lokken. De andere priester James Young slaagde erin zich te verstoppen, maar priester Pattinson werd gevangen genomen en ergens na kerstmis 1591 veroordeeld. Young tekende op dat priester Pattinson in de gevangenis, wachtend op zijn veroordeling, 3 of 4 dieven het sacrament van de biecht kon schenken en dat zij zich bekeerden voor hun doodsvonnis. Volgens een andere bron bekeerde hij nog eens de avond voor zijn martelaarschap 7 misdadigers die samen met hem in de cel waren ondergebracht. Toen de bewakers dit in de gaten kregen, sabelden ze hem neer toen hij nog bij bewustzijn was. Blijven we op het einde van deze aflevering nog even stilstaan bij alle mensen die hun leven hebben gegeven, in dienst van hun naasten, elk op hun manier, in hun tijd en plaats, uit vrij wil, uit overtuiging en uit grote liefde, soms ook uit noodzaak of zelfs onvrijwillig, zoals de onschuldige kinderen. Met deze geluiden van de shofar en het gezongen gebed erna, Shema Israël, hoor Israël.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Zo hebben jullie, beste luisteraars, hopelijk jullie honger naar echt gebeurde verhalen kunnen stillen over de kerkgeschiedenis voor deze maand december. Tot de volgende maand en tot volgend jaar.